Nou, dat klinkt ook. Met, heb je hem nu?
Hij, zit er een effect op, Jan? Dus, Jona, Jona, Jona.
Ja.
Je hoeft mij niet zo hard te zetten, hoor.
Staat heel hard. Ja. Oh. Die staat niet aan. Die staat aan. Ja. Ja.
Hallo.
Oh, daar is hij. Oké. Zullen we eerst even gewoon die stemmen doen? Want wij hebben die op zich die stukjes gaan al, denk ik. En gewoon als het niet gaat, gewoon doorspelen. Maar dat. Ja. Ja. Ja, ja, met de, inderdaad. Oeh, hij staat echt heel hard. Oeh. Maar ik ga wel hier staan, want ik, voor mij ben ik nu.
Bid met mij in deze lange nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. Wees dan stil als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want hij vergeet ons niet. Zo.
Ik weet niet waar ik zit. Ik weet niet waar. Ik weet niet.
Hoe het overkomt.
Ja.
Hoe het klinkt.
Jan. Richelle die heeft sowieso de lead bij. Oh, laat maar.
Het is goed.
Denk je dat het lief?
Hij doet het.
Willen jullie nog even dat we even dan daar naartoe gaan en dat we even de pagina nog doorzien? Ja? Oké. Okay. Dan doen we dat dan. Ja. Dan zie ik zo even een paar keer achter.
Zondagmiddag, gemeente, kijkers en luisteraars thuis. Al die ons met verbonden, hartelijk welkom in deze dienst. Mededeling nog, vanaf vandaag kunnen we ons aanmelden voor de dienst hier in de kerk aanwezig zijn bij Ronald Baai. Verder is vanmiddag onze voorganger, de dominee van de Meulen, u ook hartelijk welkom. En willen we deze dienst te zingen met Bid met mij van Sela, wat voor ons wordt voorgezongen. Kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Wij mogen deze dienst beginnen met stil te worden voor onze God. Wij belijden als gemeente ons vertrouwen op de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die drie enige God mag ik u aan jou groet met genade zij u en vrede van God de Vader en van God de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zolang wij ademhalen, weerklank 292, daarna gaan we nu luisteren. Laten we samen bidden. trouwe Vader in de hemel, God van hemel en aarde, die ons hebt geschapen, die ons de stem hebt gegeven, waarmee we u mogen loven. En wat doen we dat graag? Samen bidden en samen zingen. En wat kan het dan een pijn doen om alleen te luisteren en niet luidkeels mee te kunnen zingen. Want zo zijn wij geschapen. Als mensen die de aarde lief is. En als mensen bij wie woorden zo'n grote waarde hebben. En gij hebt uw woord gesproken en uw woord laten klinken. En uw woord bevat de diepste schatten. En uw woord te zingen is zo vaak de grootste troost die we kunnen kennen. Vader, wij bidden u dat deze dienst mag dienen om weer iets van die schat van grote waarde te ontdekken. Om weer iets van de vreugde van het zingen en van het bidden te ontdekken en opnieuw te beleven. En we bidden u dat in het bijzonder, wanneer het een gedeelte van uw woord is, dat ons misschien moeite oplevert. Leid ons door uw geest. Spreek tot ons. En laat het wonder gebeuren. Dat we opnieuw leren bidden, leren zingen en u ontmoeten. Hoor ons. Uit genade alleen, om Jezus Christus wil. Amen. De schriftlezing is een van de bekendste psalmen die er zijn. Een psalm waar zelfs een keer een top 1 hit mee is geweest in de jaren 70. En een psalm waar veel christenen het behoorlijk moeilijk mee kunnen hebben. Dus meer dan genoeg reden om die psalm eerlijk te beluisteren en eerlijk te laten klinken. Psalm 137.
En die mag ik met u lezen. De klacht van de Joden in Babel. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. En toen ze ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion, zeiden wij. Hoe zouden wij dan een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte. Als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Heere, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel. Toen ze zeiden, haal neer die stad, tot op haar fundament. Dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welzalig is hij die uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal.
Psalm 137 is de psalm die traditioneel door Joden wordt aangehaald als het gaat om de liefde voor Jeruzalem. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Waar christenen heel graag psalm 121 zingen, daar is het voor Joden psalm 137. En dat is voor christenen dus juist om dat laatste vers een heel lastig psalm. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een heel lastig psalmvers. En als je mensen hoort over bezwaren tegen de Bijbel, dan kan dit psalmvers heel vaak klinken. Met nog een paar andere gedeelten uit de Bijbel. Dat is toch niet zoals wij met elkaar willen omgaan. Dat is toch niet zoals wij willen leven en is dat nog van deze tijd? En als je bezwaren hebt tegen heilige geschriften van andere godsdiensten, dan moet je ook heel eerlijk zijn over wat daar staat. Ja, dan moet je daar heel eerlijk over zijn. En dan moet je daar heel eerlijk naar luisteren. En heel eerlijk proberen te begrijpen wat de lijn is van de Bijbel. En heel eerlijk proberen te begrijpen of de kritiek die hierop wordt uitgesproken ook terecht is. Je moet eerlijk die vragen durven te stellen. Zeker omdat we bij het psalmboek het boek hebben waar de gebeden van de gelovigen in staan. Niet zomaar een paar mooie dichtregels, maar je kijkt hier de gelovigen in het hart. Hier gaat het echt om een mens die voor God staat en die dan zulke dingen zegt. Heel opvallend is dat wij in het Westen een probleem hebben met deze psalm. Maar als je luistert naar andere culturen, naar christenen uit andere culturen, dan kom je daartegen dat ze vaak totaal geen probleem hebben met deze psalm. En die bezwaren die wij uiten over dat is toch wreed en onmenselijk, ook een paar honderd jaar geleden werd dat helemaal niet zo gezien. En nu is onze cultuur wel veranderd. De slag van Waterloo, en Quatre Bras, toen die veldslagen waren geweest, toen gingen Nederlandse toeristen daar letterlijk kijken wat er te zien was. En ze beschreven hoe mooi het landschap was. Terwijl ze intussen ook beschreven dat daar duizenden mensen lagen te sterven. Maar ze konden ook nog genieten van het landschap. Nog geen halve eeuw later was Henri Dunant op weg naar een slagveld om daar een koning zijn uitvinding van een nog beter kanon te laten zien. En hij kwam op dat slagveld, zag daar al die stervende soldaten en in één klap was hij genezen van zijn zucht om een beter kanon te ontwikkelen. Hij ging zich inzetten voor de organisatie die wij kennen als het Rode Kruis om mensen te helpen. Dus er is iets in onze cultuur veranderd waardoor wij niet meer tegen wat wij wreedheid noemen kunnen. Zijn wij verder dan een andere cultuur waar ze Psalm 137 een psalm vinden die je gewoon kunt zingen? Is dat een cultureel verschil? Zijn wij beter? Zijn zij slechter? Of is er met ons iets mis? Het antwoord is voor mij er nog altijd. Als je de Bijbel echt wilt begrijpen, moet je niet eerst luisteren naar je cultuur, maar echt luisteren naar de Bijbel en blijven herinneren, dit is Gods woord. De Heilige Geest heeft dit ingeblazen. Dit is op de adem van Gods Geest dat we dit mogen zingen. Dan beginnen we eerst maar eens gewoon te lezen. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion dachten. We hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Gewoon mooi dichtelijk beschreven. Ze hebben hun harp aan de wilgen gehangen. Ze kunnen niet meer zingen, ze kunnen geen muziek meer maken. Ze zijn in ballingschap gevoerd, Jeruzalem is verwoest en ver weg. En hoe zou ik ooit nog kunnen zingen? Zing ons een mooi lied over Sion. Ja, hoe zou ik dat kunnen? Het is verwoest. En Gods tempel ligt in puin. Als Joden trouwen, op die prachtige feestdag moeten ze altijd denken aan de tempel die nog altijd verwoest is. En om de rouw over die verwoeste tempel zich te herinneren, moet er een glas, het liefst een mooi kristallen glas, worden stuk getrapt. Want als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Dat is de reden. Rouw vanwege de verwoesting van de tempel. Rouw en pijn, want ze zijn in ballingschap gevoerd. Weg van het beloofde land. Ze zijn in rouw over al die volksgenoten die zijn vermoord. Ze zijn in rouw om de spot. Ze worden verdrukt en vervolgd. En dan ga je opeens iets herkennen van al die mensen die op drift zijn in deze wereld. 60 miljoen. 60 miljoen mensen op de vlucht. En nog zoveel meer mensen die op een vreemde plek leven waar ze zich niet thuis voelen. Mensen in angst. Mensen die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verwachten met veel meer vuur dan wij het doen wanneer wij tevreden zijn om met het plekje dat wij hier nu nog hebben en waar we nog in goede gezondheid van kunnen genieten, dankzij de welvaart die we hebben. Je zult maar eens in een situatie leven van onrecht. Dat er geen recht wordt gedaan. Dat het bloed schreeuwt van de straat. Het bloed van iemand van wie jij zoveel hebt gehouden en die wreed is vermoord. Dan kun je bidden om raad. Maar welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Kan dat? Is dat dichterlijke overdrijving? Of is dat keiharde werkelijkheid? Of is het de eis die wordt geformuleerd door het gekwetste hart dat voor de rechter van hemel en aarde verschijnt? Hoor mij, God, en schenk recht. Zo wou ik het hebben over een gebed om wraak. We zien de gelovigen in het hart. En het is een ontheemd hart. Een gewond hart. Een redeloos hart. En een gelovig hart. En dan wou ik afsluiten met een kleine toegift over letterlijk lezen. Een ontheemd hart. Het gaat hier niet zomaar om haat. We leven in een wereld waarin haat heel wat in beweging kan brengen. En er is heel wat haat tussen mensen, omdat de een een andere huidskleur heeft dan de ander, omdat de een een iets andere overtuiging heeft dan de ander, omdat de een andere taal spreekt dan de ander, of bedenk maar een reden. Mensen gaan zelfs met elkaar vechten omdat de een voor een andere club is dan de ander. Onvoorstelbaar. Maar er is ook haat tegen God. En dat is waar het hier om gaat. Dit staat niet zomaar in de psalmen als een mooi lied van ballingen die hun thuis missen. Hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ze zijn ver bij God vandaan. Dat is hun pijn. En het zijn mensen die God haten, die zijn tempel hebben verwoest. Jeruzalem. Het is heel opvallend dat er geen stad in de wereld is waar zo enorm veel strijd over is als Jeruzalem. Meer dan 1 miljard mensen vinden het belangrijker dat Jeruzalem toegankelijk is voor mensen van hun geloof en dat daar een vredesregeling voor komt, dan dat bijvoorbeeld in Jemen dorpen worden plat gebombardeerd, of in Irak of Syrië, dat Iran daar mensen bombardeert, of dat Turkije een invasie pleegt, of wat ook maar aan het doen is en hele volken systematisch vervolgt. Daar heeft niemand het over. Maar Jeruzalem, dat is de hoofdoorzaak van alle haat en strijd in de wereld als er een enquête wordt gehouden. Doordat het Gods stad is. Het is niet voor niets dat antisemieten het zo tegen Jeruzalem gemunt hebben. Dat Jeruzalem niet de hoofdstad van Israël mag zijn, dat is niet een politieke keuze. Daar zit het werk van de Satan achter. Dat is diepe haat tegen God en zijn volk. Zing nog eens zo'n mooi liedje over Sion. Dat is niet zomaar een vraag van zing eens iets moois. Van wat hebben jullie daar mooie harpen? Kom op, die hang je niet aan de wilgen. Nee, daar ga je op spelen. Nee, het is haat tegen die God. Hoe haal je het in je hoofd wanneer jouw God verslagen is, wanneer al de tempelschatten van jouw God in de tempel van Bel en Marduk zijn samengebracht om dan nog steeds aan jouw God vast te houden? Bel en Marduk hebben gewonnen, niet de Heere. Dus zing nog zo'n mooi liedje, want daar hebben wij recht op. Wij hebben die schatten in beslag genomen. Daar gaat het om. Een ontheemd hart. Ik hoor hier niet thuis. Mensen vinden het een leuk deuntje, maar ze haten God. Als je het gevoel hebt, ze willen wel de muziek horen, maar wat het echt betekent, daar mag het mag niet eens over vertellen. Want ze haten God. En ik word gehaat omdat ik op God vertrouw. En ze vinden het alleen maar leuk om te merken dat ik me niet thuis voel, dat ik hier eigenlijk weg zou willen. Dat is vervolging. Jij hoort hier niet thuis. Wat de Joden overkwam toen ze overal te horen kregen, jij hoort hier niet. En er zijn christenen die dat te horen krijgen. Die dat overal weer merken. Jij hoort hier niet. Want het begint altijd met de Joden. Dat die worden weggejaagd of dat die worden vermoord. En daarna gaat het verder met de christenen. Wij kennen die situatie niet of nauwelijks. Als je een beetje eerlijk luistert. Een klein eindje buiten je eigen kerkmuren. Dan kom je ze tegen. En ook binnen de kerkmuren heb je ze ook. Die de situatie kennen. Die vaak hebben moeten vluchten. En je hebt de mensen die zelfs in de kerk zich zo ver bij God vandaan voelen. Onbereikbaar ver van de vrede van zijn huis. Omdat de pijn van het onrecht ervoor zorgt dat je niet meer thuis kunt voelen. Voor die mensen is dit de psalm om zich even thuis te voelen. Wanneer je het gevoel hebt dat er geen recht meer bestaat en dat het onrecht zal zegevieren. dan is er dit pleidooi voor de rechter van hemel en aarde. Dat ook dat diepe onrecht gebroken zal worden en dat jij je weer thuis mag voelen. Het gaat ook over een gewond hart. Want als je eerlijk bent, waarom zijn zij in ballingschap gestuurd? Wat Daniël leert bidden in de ballingschap, dat is: wij hebben gezondigd. Onze vaderen en wij. Ook ik. Daniël, die als voorbeeld van een van de rechtvaardigen wordt gegeven, ook hij bidt. Ook wij. Ook ik. Wij hebben niet geluisterd. Bij de 10 geboden hoor je het gewoon. Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Israël weet dat. En de profeten zijn steeds blijven waarschuwen. Luister naar de Heere. En al die waarschuwingen hebben ze niet naar geluisterd. Ze hebben zich niet bekeerd. En nu, dit is jouw straf. Dit heb jij zelf verdiend. En daar zit je aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als we aan Sion dachten. Je hebt het zelf verdiend. Je hebt het er zelf naar gemaakt. Ja, zo kun je altijd tegen iedereen zeggen. Uiteindelijk heb jij recht tegenover God. Of kun je tegen God zeggen: de straf is op een onredelijke wijze veel te hard uitgevoerd. Denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen zij zeiden: haal neer die stad tot op haar fundament. Dat hoort in het pleidooi voor de rechter. Wij hadden dat verdiend. Maar dat feestje dat zij ervan maakten, dat mag niet. Oog om oog. Ja, dat staat in de Bijbel. En tand om tand, dat staat in de Bijbel. Maar hoe staat het in de Bijbel? Dat is een rechtsregel. En wie past het recht toe? De rechter. En als je recht hebt, dat wordt gehandhaafd zonder rechter, dan klopt het precies wat Gandhi heeft gezegd. Oog om oog maakt de wereld blind. Want als mensen dat in eigen hand gaan nemen, wanneer je zelf wraak gaat nemen, dan gaat het mis. Dan wordt het een vendetta, een veet en dan komen er stromen van bloed en houdt het nooit op. Als je in de Bijbel gaat kijken, de Edomieten, die hebben veel te wreed gehandeld. Ze hebben niet alleen gedaan de wraak uitgevoerd die God hen had gegeven, maar ze zijn er ver overheen gegaan. En daarmee hebben ze de wraak van de hemelse rechter zelf verdiend. Hij legt de straf op. Maar wee degene die zwaarder vonnist, die zwaarder gestraft dan God heeft gevonnist. Wee degene die daar overheen gaat. En dat is wat zij hebben gedaan. Dus, eigen schuld, dat is niet juist. Ze hebben een straf gekregen, maar ze hebben een veel zwaardere straf gekregen dan ze hadden verdiend. En daarom mogen zij bidden om wraak. Niet de wraak van ik wil mijzelf wreken zodat ik mij beter voel. Maar rechter, is dit de straf die u hebt opgelegd? Of is dit zwaarder dan het vonnis was? Dat is het gewonde hart. Dit is uit de hand gelopen. En kan het God uit de hand lopen? Dat kan niet. Dat is de wond die is geslagen. Was maar eerlijk geweest, dan had het nog geklopt. Maar nu? Maar er zit natuurlijk toch nog iets onredelijks in. Het redeloze hart. Ja, het hart, kun je dat vertrouwen? En verbrijzelde kinderen, kan dat? Kun je om zoiets bidden? Heel eenvoudig, in het oorlogsrecht is het duidelijk geformuleerd: non-combattanten, mensen die niet deelnemen aan de strijd en niet kunnen deelnemen aan de strijd, die mag je niet in de strijd betrekken, die mag je niet treffen. Een burgerbevolking bombarderen mag niet. Wanneer onschuldige kinderen een slachtoffer worden en dat had kunnen worden vermeden, dan moet het worden vermeden. En die term collateral damage, bijkomende schade, dat is een vreselijke term. Wanneer je bedenkt dat elk kind ouders heeft. Broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes, grootouders. Allemaal mensen die afgrijzelijke pijn hebben. Dus heel eenvoudig. Het is een gebed van een redeloos hart. Zoiets kan niet. En toch, zelfs dat hart krijgt ruimte. We bidden in de naam van Jezus. En als jouw gebed onredelijk is, er is een God in de hemel die ons hart kent. En al onze gebeden in Jezus' naam hoort. Hij is onze hoge priester die onze gebeden heiligt en ze bij God brengt. Zoals ze zijn. Hij is de hoge priester die volmaakt heeft geleden. Hij is de hoge priester die aan het kruis zelf voor ons bad. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Wat is het verschil? Dat is een wereld van verschil. Had er dan alleen maar zo'n gebed mogen staan, in plaats van dat welzalig die uw kleine kinderen grijpen zal? Een gebed: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Wie kan zeggen dat zijn of haar gebeden altijd zuiver zijn? Wie kan zeggen dat hij nooit een gebed heeft waar niet het bloed van Christus voor nodig is? Het meest onzuivere hart, dat is het hart dat denkt: ik kan mijzelf wel het zwijgen opleggen. Sinds Freud weten we dat dat niet mogelijk is. En sinds Genesis 3 zou iedere gelovige dat dan moeten weten. Heeft de slang gesproken in het paradijs? Een heel interessante kwestie waar een synode bijna 100 jaar geleden uitgebreid over heeft vergaderd. En de meest wijze opmerking daarbij is nog altijd: of hij gesproken heeft in het paradijs, weet ik niet. Ik lees het alleen maar in Genesis 3. Maar dat hij spreekt, weet ik, omdat ik zijn taal nog elke dag in mijn hart hoor. En als God mij niet bewaart, zou ik er nog naar luisteren ook. Het is wel redelijk om de pijn van de eigen verbrijzelde kinderen bij God neer te leggen. Maar is het redelijk om te eisen dat een gewond moederhart meteen op de hoogte van Golgotha zou moeten staan? Te vaak wordt er snel geoordeeld. Als je bekeerd bent, als je een christen bent, dan moet je daar wel overheen kunnen stappen. Zonder dat begrijpen hoe diep een wond kan zitten. Het redeloze hart, zo zit het hart in elkaar. Zo kunnen mensen gewond raken. Wie nooit zelf een kind heeft verloren, kan niet weten hoe dat voelt. En kan niet zeggen hoe hij zelf zou bidden, wanneer het hem of haar overkwam. Het redeloze hart. En het gelovige hart. Want het is ook een gelovige. Heren, denk. Heren, hoor. Hoe kan er ooit nog recht worden gedaan? Wij leven in een deel van de wereld dat je vertrouwt op een rechter. Dat hij het meeste nog wel recht kan zetten. En sommige mensen hebben wat meer van het recht gezien en zeggen, probeer te voorkomen dat je voor de rechter komt te staan. Want die rechter kan het nooit meer recht zetten. Zodra je daar staat, is het al te scheef gegroeid. Hoe kunnen de verbrijzelde kinderen van Israël ooit rechtvaardig gewroken worden? Hoe kun je ooit nog recht spreken wanneer van ook maar één ouderpaar, één kind is verbrijzeld? Hoe kun je dat ooit nog rechtzetten? Daar is niks voor. Dat kan niet. En aan de andere kant, als je ontkent dat God dat kan, dat betekent dat jij heel goed kunt nadenken en heel goed kunt redeneren. Maar dat betekent dat je dat ene mist. Het geloofsvertrouwen. Het vertrouwen. Hij kan het wel, ook al kan ik het me niet voorstellen. Als je ontkent dat God het kan, dat noemen wij ongeloof. Maar als je ontkent dat het op een moreel zuivere manier kan, dan heet dat menselijk realisme. En we moeten heel simpel concluderen. Wij leven in een wereld waarin je onmogelijk moreel zuiver kunt zijn en intussen in de werkelijkheid van deze wereld kunt staan. Je moet altijd schipperen. Maar de Heer Jezus, als Hij komt, begint Hij met te zeggen, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is onze rechter. Dus niet een rechter die voor voldongen feiten staat en moet proberen dat kleine beetje dat over is nog een beetje eerlijk te verdelen. Net als Salomo, Die zei, snij het kind er maar door midden en geef elke moeder de helft. Maar ik maak alle dingen nieuw. Hij neemt de boekrol. Hij neemt al de oordelen die daarin staan. Al het onrecht. Alles wat ooit in de geschiedenis is geweest. En hij voltooit het. Niet alleen de kleine dingen, het kleine persoonlijke leed. Ook de dingen die met hoofdletters op de zwarte bladzijde van de geschiedenis staan. Met vreselijke namen als Auschwitz, Armeense genocide, slavernij. Noem het maar op. Jezus zegt, ik maak alle dingen nieuw. Hij neemt de boekrol. Hij verbreekt de zegels. Hij rolt het af. En alle onrecht zal gebroken worden. Alles zal worden voltooid. En alles zal volmaakt nieuw zijn. En het hemels Jeruzalem zal uit de hemel neerdalen op de aarde. En God zal wonen te midden van de mensen. En er zal een rivier van levend water zijn met bomen waar die elke maand vrucht dragen. Alle vloek die ooit in het paradijs is uitgesproken is weg. Meer dan weg. Geen losse draden meer. Geen gebed om verbrijzeling van kinderhoofden. Ook achter dit gebed zal staan, het is volbracht. Hoe? Ik weet het niet. Het staat er. Ik weet alleen dat wanneer ik lees in de Bijbel, dat ik dan daarvoor bijvoorbeeld een heel mooie psalm lees. Psalm 136, waar 26 keer staat, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En 26 is niet alleen het aantal letters in ons alfabet, maar het is vooral de Hebreeuwse getalswaarde van Gods naam. 26 keer. Zo is God. Reken het maar uit. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Op Psalm 138 staat er meteen na. Kan dat ooit werkelijkheid worden van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Naar dat verwoeste Jeruzalem, ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. Verbrijzeling van de hoofden en op Golgotha klinkt, het is volbracht. Dat is de omlijsting van dit gebed. Hoe het kan, ik weet het niet. Maar zelfs dit gebed vindt verhoring en vervulling en zal verstommen. En ik had het over de letterlijke betekenis. Dochter van Babel, welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen zal. Wie is de dochter van Babel? Heeft hij een adres? Woont hij daar ergens? Het is dichterlijke taal. We hadden onze harpen aan de wilgen gehangen. Dat is dichterlijke taal van wij speelden niet meer, we maakten geen muziek meer, we konden het niet meer. En de dochter van Babel is dichterlijke taal voor de macht van Babel. Het koninklijk huis van Babel. En uw kleine kinderen, daar had je Nebukadnezar. En na Nebukadnezar kwamen zijn kinderen aan de macht. De opvolgers. Dus het gaat niet om de dochter van een stad, want een stad kan geen dochter hebben. Maar het gaat hier letterlijk over De machtigen van Babel, die voortzetten wat Nebukadnezar is begonnen, die de erfgenamen zijn van zijn macht en van zijn onrecht en die dat letterlijk hebben overgenomen doordat zij spotten van, zing nog eens een mooi liedje. Dan drinken wij uit de mooie gouden drinkschalen die we hebben meegeroofd uit jullie tempel. In Jeremia 51 kun je dan letterlijk lezen dat datzelfde verbrijzelen gebeurt met de machten van Babel. Hun macht wordt verbrijzeld. Zij worden verbrijzeld. De machtigen worden ontroond. Dat machtige Babel, het komt tot een einde. Geen zondaar zal aan het gericht ontkomen als door God wordt wraak genomen. Ook niet de hooggeplaatste zondaren, zelfs niet de hoogst geplaatste zondaren. En ik dacht, met deze toegift wordt het misschien wat eenvoudiger om iets te begrijpen van wat er speelt in het hart. Want dit gebed, het is ook begonnen met die strijd tussen de slang en de vrouw, tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En het zaad van de vrouw zal het hoofd van de slang de kop vermorzelen. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, God die onze harten kent en die ook onze harten wil reinigen met het bloed van uw Zoon en die al onze gebeden wil heiligen. En er zijn er dingen die wij niet begrijpen. En er zijn er dingen waarvan we toch liever hadden gehad dat ze iets anders in de Bijbel zouden hebben gestaan, omdat ze in onze cultuur gewoon niet kunnen. En daardoor vergeten wij soms hoe belangrijk het is dat recht gesproken wordt en recht gedaan wordt. En dat uw Zoon zal komen. En dat dan alle dingen nieuw zullen worden. Wij bidden u voor allen die getroffen zijn door hartbrekend onrecht. En die daardoor uitzien naar uw rechtvaardige wraak. Dat gij dat gebed wilt heiligen. En we bidden u dat wij dat gebed heilig leren meebidden. Zo bidden we u voor vervolgde christenen wereldwijd. We danken u voor de vrijheid die wij hebben en we bidden u. Geef ons toch oog en oor en hart om te zien en te horen en lief te hebben wie er vervolgd worden. Dat we met en voor hen bidden en dat we van hen bidden leren. En we bidden u voor uw volk Israël. We danken u voor een vredesproces dat weer een klein stapje verder heeft mogen komen. Iets van erkenning onder de volken, een teken van hoop. Vader, zegen de echte tekenen van hoop. Wanneer Joden en Arabieren elkaar mogen herkennen en erkennen, niet alleen in elkaars recht, maar ook in elkaars pijn. We bidden u voor de initiatieven die er zijn, juist in Israël, om Joden en Arabieren bijeen te brengen en om verzoening te bewerken. Want de haat wordt zo gevoed en er wordt zoveel brandstof op het vuur gegooid, vaak letterlijk. Schenk uitkomst. Laat vrede over Jeruzalem heersen. En laat het licht van uw evangelie daar schijnen. En laat uw kerk Israël dienen met liefde, zoals gij het wilt. Dat we juist Israël het getuigenis van de liefde en de trouw mogen geven. En stel Israël tot zegen en breng vrede. Juist voor die vervolgde en verdrukte volkeren in het Midden-Oosten. Vader, we bidden u voor de scholen die weer open gaan. Juist in deze tijd met corona is het allemaal een stuk onzekerder. Lopen de dingen allemaal anders. Laat het voor de kinderen gewoon normaal mogen zijn. Eindelijk weer gewoon in de klas zitten zoals het een paar weken voor de vakantie mocht. En dat nu op een normale manier verder kan. Dat zij zich weer gewoon vertrouwd mogen voelen in de vertrouwde omgeving. En we bidden in het bijzonder voor de kinderen, voor wie het niet plezierig is om weer in de klas te zijn. Zie naar hen om. En geef dat ze zich misschien voor het eerst ook op school thuis mogen voelen. We bidden om wijsheid en de leiding van uw geest voor hen die verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de opleiding van kinderen. We bidden voor hen die waken voor onze veiligheid en voor onze gezondheid. Geef daar alle kracht voor. We bidden u voor de machtigen van deze aarde, die zo'n enorme verantwoordelijkheid dragen in de beslissingen die zij nemen. Geef hen wijsheid. Leid hen door uw geest. En leer ons om ook werkelijk te buigen en hen te gehoorzamen zoals gij het hebt bevolen. Opdat wij een stil en gerust leven leiden. En we bidden u om uitkomst daar waar het onrecht regeert. Dat het wonder mag gebeuren, dat juist daar ook uw evangelie bovenaan komt te staan. Dat ook daar zichtbaar mag zijn, dat gij niet alleen komt als rechter van hemel en aarde, maar Heer Jezus, dat gij de koning bent die regeert en dat niets u uit de hand loopt. Help ons dat we dat vasthouden. En Heer Jezus, kom toch spoedig. En laat ons niet beschaamd staan bij uw komst. We dan gereed zijn om u te begroeten. Vergeef alles wat tegen uw wil ingaat. Heilig ons tot uw dienst. En leid ons door uw geest in de week die voor ons ligt. En hoor ons, trouwe Vader, wanneer wij het gebed bidden dat uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Een van de mooiste kerken vind ik zelf in Jeruzalem. Dat is de kerk van het Onze Vader, de Paternosterkerk. Waar je op een website meer dan 1700 versies van het Onze Vader kunt vinden. Wij hebben het in één van die 1700 talen gebeden. Je vindt er ook de apostolische geloofsbelijdenis die in net zoveel talen daar is terug te vinden. De collecte die zal zo dadelijk worden gehouden. Daarna gaan wij na de geloofsbelijdenis luisteren naar Psalm 136, de vers 1, 9, 11 en 12. En nu gaan we eerst staan om in de ons vertrouwde Nederlandse taal samen met de kerk van alle tijden en plaatsen en alle talen ons geloof te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En zo is onze God. In één vers zingen over dagelijks en over eeuwig. Zo komt het bij elkaar. En zo wil de eeuwige u ook dagelijks zijn zegen en geleide geven. Ontvang die zegen die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.